Aanbidding is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft. En die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader. Door de Heere Jezus Christus. In de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit de 119e psalm en daarvan het 8e vers. Ik zal, o God, bepeinzen, uw wet in het onderzoek van uw bevelen waken. 119, het 8e vers. De schriftlezing, gemeente, is vanmiddag uit het tweede kroniekenboek. 2 Kronieken 17. En als wij dit schriftgedeelte hebben gelezen, zingen we uit de 75ste psalm. Het tweede vers: als ik het ambt ontvangen zal, wil ik volgens eed en plicht altoos recht doen in het gericht. 75, het tweede vers. En daarna doen we belijdenis van ons geloof.
En zijn zoon Jozefat werd koning in zijn plaats. En hij sterkte zich tegen Israël. En hij legde krijgsvolk in alle vaste steden van Juda. En legde bezettingen in het land van Juda. En in de steden van Efraïm, die zijn vader Asa ingenomen had. En de Heere was met Jozefat. Want hij wandelde in de vorige wegen zijn vaders Davids. En zocht de Baals niet. Maar hij zocht den God zijns vaders en wandelde in zijn geboden en niet naar het doen van Israël. En de Heere bevestigde het koninkrijk in zijn hand. En gans Juda gaf Jozefat geschenken. En hij had rijkdom en eer in menigte. En zijn hart verhief zich in de wegen des Heeren. Hij nam verder de hoogten en de bossen uit Juda weg. En in het derde jaar, nu zijn de regering zond, hij tot zijn vorsten, tot Ben-Gael, en tot Obadja, en tot Zecharia, en tot Nathanael, en tot Michaja, opdat men zou leren in de steden van Juda. En met hen de Levieten, Semaja, en Netanja, en Zebadja, en Azael, en Semiramoot, en Jonathan, en Adonia, en Tobia, en Top-Adonia. De Levieten en met hen de priesters Elisama en Joram. En ze leerden in Juda en het wetboek des Heren was bij hen. En ze gingen rondom in alle steden van Juda en leerden onder het volk. En een verschrikking des Heren werd over alle koninkrijken der landen die rondom Juda waren, dat ze niet krijgden tegen Jozefat. En van de Filistijnen brachten ze Jozefat geschenken met het opgelegde geld. Ook brachten hem de Arabieren klein vee, 7700 rammen en 7700 bokken. Alzo nam Jozefat toe en werd ten hoogste groot. Daartoe bouwde hij in Juda burchten en schatsteden. En hij had veel werks in de steden van Juda en krijgslieden, kloeke helden in Jeruzalem. Dit nu is hun telling naar de huizen hunner vaderen. In Juda waren oversten der duizenden, Adna de overste, en met hem waren 300.000 kloeke helden. Naast hem nu was de overste Jonathan, en met hem waren 280.000. En naast hem was Amazia, de zoon van Zichri, die zich vrijwillig den Heere overgegeven had. En met hem waren 200.000 kloeke helden. En uit Benjamin was Eljada, een kloek held, en met hem 200.000 die den boog en het schild gewapend waren. En naast hem was Jozabad, en met hem waren 180.000 ten krijge toegerust. Deze waren in de dienst des konings, behalve degene die de koning in de vaste steden door gans Juda gezet had. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Gemeente, het woord Gods voor de prediking van dit uur vindt u in het gelezen schriftgedeelte 2 Kronieken 17 en daarvan het negende vers. 2 Kronieken 17, vers 9. Waar wij lezen: en zij leerden in Juda, en het wetboek des Heren was bij hen, en zij gingen rondom in alle steden van Juda en leerden onder het volk. Wij willen samen eerst Gods zegen bidden over de prediking van zijn woord. Heere, we zeggen u er dank voor dat u ons ook op deze zondagmiddag nog weer in de gelegenheid wilt stellen om te luisteren naar uw goddelijk woord. En uw woord is de waarheid, Heere. Mensenwoorden, ach, die hebben geen vastheid. Wat wij zeggen, dat moet altijd nog maar bewezen worden. En onze beloften komen we vaak ook nog niet na ook. Maar uw woord is de waarheid. En dat is altijd in leven en sterven betrouwbaar, want het is toch het woord van de God die niet liegen kan. We danken u ervoor, Heere, dat we rondom dat woord bijeen mogen zijn in deze uren. En dat we ernaar mogen gaan luisteren, dat u ons uit dat woord wilt onderwijzen. We hebben zo nodig daarbij geleid te worden door de Heilige Geest. Zodat dat woord van u niet alleen ons oor bereikt, maar dat uw woord ook ingang mag vinden in onze harten. Dat is wat wij allemaal nodig hebben. We mogen verder diverse noden en behoeften hebben, en er mag een grote verscheidenheid zijn in mensen en in levensomstandigheden en in vragen waar we mee lopen en in dingen die we meemaken. Maar als het om de diepste nood gaat, dan staan we allemaal weer gelijk en dan hebben we allemaal ook weer dezelfde behoeften. Of we dat beseffen of niet, maar dan is ons allen nodig om door uw geest onderwezen te worden in uw woord en getuigenis. Om van uw geest te ontvangen een open oor en een ontsloten hart. Dat ontbreekt er bij ons van nature helemaal aan. En dat kunnen we elkaar ook niet geven, maar dat is een werk van u. Heere, wilt u dat werk doen in ons midden? Wilt u uw genade groot maken? Wilt u ons door dat werk van uw Heilige Geest betrekken bij uw werk, bij uw kerkvergaderend werk, o Heere? Dat bent u toch ook aan het doen op deze dag. Aan de rechterhand van uw Vader bent u verhoogd en verheerlijkt, Heere Jezus Christus. Maar u bent daar niet rusteloos. U bent daar niet inactief. U bent steeds bezig. Niet alleen in het doen van voorbeden. Ook niet alleen in het regeren en besturen van alle dingen. Omdat aan u de koninklijke heerschappij is overgedragen. Maar wij mogen op grond van uw eigen woord ook geloven. En dus ook belijden dat u bezig bent met het vergaderen van uw gemeente. Dat u bezig bent met het toebrengen van zondaren. Dat u bezig bent, Heere, met het bouwen van uw kerk. Doe dat ook onder ons. Doe dat, Heere, door mensen die u niet kennen tot bekering te brengen. Door harten die gesloten zijn open te breken. Door mensen die onwillig zijn en die van u afwijken op de knieën te brengen. Door mensen die op een eigen gekozen weg gaan tegen te houden. Door mensen die op eigen gronden bouwen van die gronden af te stoten. Door mensen die eigen gerechtigheden hanteren en daarop steunen, arm en ellendig en leeg te schudden. Door mensen wier enige verwachting van u de Heere is te bemoedigen. Door mensen die in de nood van hun leven zich tot u om hulp begeven, hulp te bieden. Door mensen die schuldig zijn in eigen ogen vergeving te geven. Door mensen die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid te verzadigen. Door mensen die treuren te vertroosten. Heere, doe al dat werk en doe nog meer daartoe. Opdat uw naam verheerlijkt worden en opdat uw gemeente gebouwd worden en opdat onze zielen gered en getroost mogen zijn. Open gij zelf de schriften en wilt gij dat woord dat gepredikt zal worden ten zegen stellen voor ons allen in het midden der gemeente, maar bijzonder ook voor de broeders die bevestigd zullen worden in een ambt. Ook voor die broeders die afscheid nemen, die uit het ambt treden. Heren, we bidden dat ook de bevestiging die straks plaatsvindt en het ontslag dat anderen uit de ambtelijke dienst krijgen zodanig mag verlopen dat uw naam daarin verheerlijkt mag worden. Heren, we bidden u dat gij ook in deze bijzondere verrichtingen in het midden der gemeente in deze eredienst zelf mee wilt komen. Sterk uw dienstknecht die geroepen wordt om het werk vanavond te verrichten. Wilt u hem alles geven wat nodig is in spreken, in verkondigen van het woord en in alle andere dingen die hij te verrichten heeft. Heren, we zijn allemaal afhankelijk van u. En we hebben niets en we bezitten niets. En we presteren ook niets. We zijn schuldige zondaren. En alles wat we meer zijn in eigen schatting, dat zijn we in uw schatting te veel. Breng ons op de plaats waar we zijn en waar we beleven wat we werkelijk zijn. Opdat wij ontvankelijk mogen zijn voor de bediening van de Heilige Geest uit de volheid van de Heere Jezus. In alle dingen waartoe gij ons roept, neem ons genadig voor uw rekening. Wil de zonde van ons weren, wil het kwaad uit ons midden bannen. Geef ons met oprechtheid te preken en met eerlijkheid te luisteren. En wees gij zo in ons midden tot roem van uw genade. Ook nu dragen wij aan u op hen die hier niet kunnen zijn. We bidden voor zieken, voor bejaarden, voor mensen die het moeilijk hebben. We bidden u, Heere, om uw gunst en om uw genade, om uw troost en om uw bijstand, om uw hulp en om uw kracht. Hoor ons. We hebben het niet verdiend dat u het zou doen. We staan schuldig en we belijden u dat. Mogen we het in oprechtheid doen, Heere, niet formeel, niet slechts met de lippen, maar met het hart. En vergeef ons dan al onze zonden en zie ons aan in het aanzien van uw gezalfde, van de Heere Jezus. Amen. Gemeente, wij zingen nu uit de 78ste psalm, het derde en het vierde vers. Want God heeft zijn getuigenis gegeven aan Jacobs huis, een wet om naar te leven. En vers 4, opdat ze op God hun hopen stellen zouden, in het oog zijn daan, in het hart zijn wetten houden. Gemeente, onze tekst verplaatst ons naar het Rijk van Juda, naar de hoofdstad Jeruzalem in de dagen van koning Jozefat. Een van de godvrezende koningen die het Rijk van Juda heeft gehad. Gelukkig waren die er ook. Er waren ook andere koningen, hele beruchte koningen die voorbeelden van goddeloosheid waren. Maar God heeft aan zijn volk in Jeruzalem toch keer op keer ook weer een man gegeven die hem waarachtig diende en vreesde en die het volk ook voorging in de wegen des Heren, die zelf een voorbeeld was en een voorbeeld gaf. En de regering van die koningen werd dan ook menigmaal rijk gezegend. Jozefat was daar een voorbeeld van. Als Jozefat de troon bestegen heeft in Jeruzalem, dan is er nogal wat voor hem te doen. In de dagen van Asa, zijn vader, en overigens was deze Asa ook wel een godvrezend man, maar in het eind van zijn leven, in de laatste jaren van zijn regering, heeft hij de zaak lelijk versloft en is er eigenlijk van de dienst van de Heere niet veel terechtgekomen. Die Asa is een dubieus figuur, zeker als je op hem let zoals hij is in zijn ouderdom. Maar goed, er is door die verslapping in het Rijk en die verslapping met name in de godsdienst in Israël voor koning Jozefat heel wat te doen. En hij vat zijn taak heel serieus op. Het leek mij dan ook inderdaad terecht om na het lezen van dit hoofdstuk te zingen uit de 75ste psalm, want ik denk dat dat echt wel van toepassing is op Jozefat. Als ik het ambt ontvangen zal, zal ik volgens dure plicht steeds weer recht doen in het gericht. Nou, Jozefat heeft inderdaad zijn werk serieus opgevat en hij heeft zijn taak zeer conscientieus behartigd. Hij zag dat het volk in verval was. Land en volk was in verval. Maar zijn pijlers stelde ik vast. En waar blijkt dat uit? Ik denk even aan vers 6. Zijn hart verhief zich in de wegen des Heren. Dat wil niet zeggen dat hij hoogmoedig werd. Maar dat wil zeggen dat hij zijn hart als het ware ophief om consequent in de wegen des Heren te gaan. Hij begeerde niet anders, hij wilde niet anders dan in oprechtheid en waarheid de Heren te dienen. En hij nam verder de hoogten en de bossen uit Juda weg. De hoogten, en dat is een uitdrukking die in de Bijbel erop wijst, dat dat afgodshoogten waren. Hoogten waar de afgoden op gediend werden, waar afgodsbeelden stonden opgericht. Die hoogten worden door Jozefat weggenomen en de bossen, de Asjera's, de gewijde monumenten die op die hoogten stonden, die worden door hem omgehakt. Want hij wil het volk terug hebben bij de dienst van de Heere. Hij wil ze loswrikken uit die afgoderij. En vandaar dat hij zulke praktijken, zulke hoogten, zulke offerplaatsen, zulke gewijde plaatsen in zijn rijk niet langer duldt. Hij houdt opruiming en daarin roept hij het volk met klem terug tot de Heere en tot de dienst van de Heere. En dat is een goed begin. Reformatie. Dat is een goed begin in de regering van Jozefat. Maar Jozefat heeft begrepen dat hij het hierbij niet kan laten. Want hoe komt het dat het volk de afgoden is gaan dienen? En hoe komt het dat zij in plaats van naar Jeruzalem, naar de tempel te gaan, naar die hoge plaatsen gaan? En hoe komt het dat zij aan die monumenten, aan die godsdienstige monumenten en aan die beelden die daar staan, eer gaan bewijzen, in plaats van te gaan naar de plaats waarvan de Heere gezegd heeft dat hij daar gediend zou worden? Hoe komt dat? Dat heeft toch een oorzaak? Dat is niet toevallig. Afgoderij en wat voor andere zonden er ook mogen plaatsvinden onder het volk, die zijn het gevolg ergens van. En wat was de oorzaak? Die vindt u in het 15e hoofdstuk van het tweede kroniekenboek. Hoofdstuk 15, een paar hoofdstukken terug dus. vers 3. Daar vindt u de oorzaak waar al die afgodische en zondige praktijken uit zijn voortgevloeid. We lezen in 2 Kronieken 15 vers 3. Israël nu was vele dagen geweest zonder de ware God. En zonder de lerende priester. En zonder de wet. Daardoor was het gekomen. De wet was aan het volk onthouden. De priesters verstonden hun taak niet meer, waarschuwden niet meer, riepen niet op, niet meer op tot de dienst van de Heere. En zodoende was de ware God en de ware godsdienst voor een groot deel uit Israël verdwenen. Jozefat heeft dat goed ingezien. En hij weet dat hij niet volstaan kan met het slechten van de hoogten en het omhakken van die gewijde palen. Hij weet dat er nog andere maatregelen van hem gevraagd worden. Hij moet ervoor gaan zorgen dat er weer lerende priesters zijn. En dat er weer onderwijs in de wet komt. Zal die reformatie die hij onder zijn volk begeert werkelijk resultaat hebben, dan zal het volk weer moeten worden geleid tot de gehoorzaamheid aan de wil en aan de rechten van de Heere. Dan moet het volk weer weten wie God is en wat die God openbaart en wat hij van zijn volk vraagt en wat hij aan zijn volk bekend maakt. En omdat Jozefat daar diep van doordrongen is, gaat hij raadplegen met een aantal van zijn vorsten, van de prinsen, die kennelijk helemaal achter zijn streven staan, zijn reformatiestreven. En in overleg met een aantal van zijn mederegenten, van de prinsen van het volk, benadert Jozefat een aantal levieten en een aantal priesters. We hebben de namen van die vorsten gelezen in vers 7, de namen van de levieten en de priesters in vers 8. En zo wordt er tussen deze vorsten, priesters en levieten en de koning de afspraak gemaakt dat ze het volk weer zullen gaan onderwijzen. Ze gaan met elkaar op pad en ze voeren de opdracht van de koning uit. Maar voordat ik daar even bij stilsta, wil ik toch even op die noodzaak letten. De oorzaak van de afval, de oorzaak van de ellende, de oorzaak van het verval onder Israël lag dus daarin dat ze vele dagen geweest waren zonder de ware God en zonder de lerende priester en zonder de wet. En op dat volk van die dagen is van toepassing wat de Heere door middel van Hosea moet klagen. Mijn volk gaat verloren omdat het geen kennis heeft. Onkunde ten aanzien van de dingen die de Heere geopenbaard heeft, is geen onschuldige en zeker geen gevaarloze zaak. Onkunde zet de deur open voor allerlei opvattingen, voor allerlei wind van leer, voor allerlei godsdienstige praktijken die met het woord van de Heere niets uitstaande hebben. En dat is altijd weer een van de eerste oorzaken van het verval. Dat was toen zo. Dat is nog zo. Dat is vandaag weer zo. Een van de eerste oorzaken van het verval in de kerk en in de christenheid is als aan het volk de wet des Heren onthouden wordt. Nog niet eens zozeer het evangelie, hoewel dat nog niet eens een tegenstelling is, maar daarover straks meer. Maar als aan het volk de wet des Heren onthouden wordt, kijkt u er dan alstublieft niet vreemd van op dat op den duur zonde geen zonde meer is. Dan wordt alles gewoon en alles wordt goed geredeneerd. En dan zie je het, dat in het hele kerkelijke leven, in het gedrag van de mensen, in de manier waarop ze zich kleden, in de manier waarop ze zich in de kerk gedragen, in de manier waarop ze in de week bezig zijn, in hun handel, in hun wandel, in hun bedrijf, in hun doen, in hun laten, in hun vrije tijd, in hun werkuren, dan ziet u dat overal loskomen en openbaar worden. De zeden worden vrijer, de normen worden losser, want er is toch geen wet meer. We bepalen zelf wat goed is en wat kwaad is. En zover zijn we vandaag de dag ook. Ik zeg toch niet te veel. Zover zijn we vandaag de dag ook in ons eigen land. In het christendom in het algemeen, voor zover dat nog bestaat in ons eigen land. Men is zo bang voor wetticisme geworden, dat men de wet ook maar aan de kant geschoven heeft. Zo bang is men voor wetticisme. En zo bang is men dat er juk opgelegd wordt. En dat in strijd met de christelijke vrijheid. Dat we de wet ook maar verzwijgen. Dat is toch de werkelijkheid? Waarom wordt de wet in een hoop kerkdiensten niet eens meer gelezen? En waarom wordt de wet op vele plaatsen niet meer gepreekt? Waarom functioneert de wet niet meer als kenbron der ellende niet? Als regel der dankbaarheid niet? En de ernst is weg. De vreze Gods is weg. De eerbied voor de heiligheid van de wetgever is weg. God en wij zijn oude jongens geworden. Ik zeg het heel oneerbiedig. Maar zo ligt het in vele gebeden. En in vele praktijken. En de tere omgang met de Here. De verborgen omgang. Die er is voor zielen. Waar Gods vrees in woont. Wat voor geslacht hebben we gekweekt? Een geslacht dat rein is in eigen ogen, maar dat van zijn drek niet gewassen is. Is er dan geen wetticisme? Ja. En dat is een andere gruwel. Dat is zeker een andere gruwel. Als we denken dat wij door onze gehoorzaamheid en door onze stiptheid aan de regels, en dan nog niet eens altijd aan de regels van God, maar ook aan de regels van onszelf, als we denken dat we op die wijze en langs die weg onze zaligheid verdienen. Maar doet u toch alstublieft niet mee om wat dan in de Bijbel de tere vreze des Heren genoemd wordt. Waarbij een mens met een teer gemaakte, gevoelig gemaakte ziel zich zoekt te wachten voor het kwaad om de Here niet te mishagen. Doet u er toch niet aan mee om zo'n innerlijke gesteldheid voor wetticisme te houden? Hoe staat het met de kennis van de wet onder ons? Want we kunnen wel zien hoe dat nou in het algemeen is. Maar hoe is het met deze dingen onder ons? Onder ons wordt elke zondagmorgen nog wel de wet gelezen. En we stappen van die gewoonte niet af, gemeente. Want die wet van God, die geldt ook vandaag nog. En ik weet wel dat het lezen van de wet ook niet voldoende is. Want je kunt ook nog in slaap sukkelen terwijl er een ouderling de wet leest. Maar niettemin, die wet die zullen we elke keer weer horen. Alzo zegt de Heer in zijn heilige geboden. En die wet die blijven we preken ook. Met al de eisen die God daarin gesteld heeft. En met al de ernst waarmee die wet gepreekt wil worden. Want geen wonder, omdat het een heilige wet is, Daarom was dat ook zo uitermate plechtig daarbij de Sinaï. Toen de Heere neerdaalde en toen hij zijn geboden sprak tot het volk. En ik hoop dat als we de wet horen dat we dan vervuld zijn zoals de berijming van de 10 geboden. Dat zegt mijn ziel herdenk met heilig beven. Hoe God met majesteit bekleed zijn wet op Horeb heeft gegeven. Maar goed, die gewoonten hebben wij nog en die houden we. Maar is er nu ook bij ons gewillige onderwerping aan die wet? Is er bij ons ook een hartelijke bereidheid om van onze kant tot de Heere te zeggen, hoe lief heb ik uw wet? Het is mijn doel de ganse dag haar ijverig te betrachten. Dat is een uiting van de vreze des Heren. Of leven we zo met de wet dat wij zeggen, ja, die wet is er wel en die moeten we wel eerbiedigen, maar dat we toch iedere keer proberen net aan de klem ervan te ontworstelen en onze eigen gang te gaan. En toch onze eigen regels weer te stellen. En toch onze eigen weg weer te vervolgen. En hoe zit het met het onderwijs? Het onderwijs in deze dingen, in de gezinnen. Want zie, toen God die wet aan Israël gegeven had, en dat was nou de ellende in de dagen van Jozefat en zijn voorganger, toen was dat allemaal zoek geraakt. Maar toen wel God zijn wet gegeven had, toen heeft hij ook aan die ouders in Israël de opdracht gegeven, denk erom dat je die wet inscherpt. Dat je erover spreekt met je kinderen. Met je kleinkinderen, als je op de weg gaat, als je een wandeling langs de over de haven maakt. En als je in huis zit en als je de maaltijd gebruikt hebt en je praat nog eens na. Denk erom dat je het je kinderen inscherpt, opdat zij ook zouden leren hun hoop op God te stellen. En niet af te wijken, zoals vorige geslachten deden. Zoeken wij voor onszelf ook dat onderwijs? Zoeken we dat voor onszelf, gemeente? Hoeveel tijd, hoeveel van onze tijd steken we daarin om wijs te worden tot zaligheid? Hoeveel tijd hebben we daarvoor uitgetrokken? Er zullen er heel wat zijn, denk ik, die als zij nu eerlijk zouden moeten antwoorden, zouden moeten zeggen, dat is maar een klein beetje. Er zit veel meer van mijn tijd in theevisites en in buurpraatjes en in tv kijken dan in het onderzoek van Gods geboden. Is daar nou ooit een ziel door bekeerd geworden? Is daardoor nou ooit iets van de hemel in een mensenhart afgedaald? Is daardoor nou ooit enige zaligmakende kennis het deel van een mensenkind geworden? Mijn volk gaat verloren, zo klaagt de Heer, door onkunde. Een invalspoort voor allerlei dwaling, voor allerlei zonde, voor allerlei kwaad. Dat zag Jozefat en dat ging hem ter harte. Daar leed hij onder. En hij kon niet anders voor God en voor zijn geweten niet, om die onkunde, die dodelijke kwaal in het midden van zijn volk te gaan bestrijden. En vandaar dat hij naar die priest, naar die prinsen gaat. En vandaar dat hij samen met die prinsen overleg pleegt met een aantal levieten en met een aantal priesters. Merkwaardig dat ze allemaal met name genoemd worden. Hoe zou dat komen? Waarom zou daar nou niet gewoon staan dat hij overlegde met al de levieten? En met al die priesters, een stuk of 7 levieten en 2 priesters worden genoemd. En de rest, wat is er dan met de rest aan de hand? Waren er niet meer? Die anderen waren allemaal met hetzelfde sop overgoten. Die waren allemaal meegegaan in die verkeerde weg. Die waren allemaal bij de Heere vandaan afgehoereerd. En vandaar dat hij deze paar maar heeft. Meer niet. In hen bevindt hij diezelfde geest die hij in zichzelf door genade mag bevinden. En met hen komt hij overeen dat zij er alles, alles aan zullen gaan doen. Om dat volk van de dwaalweg terug te brengen. Om dat volk uit de macht van de onkunde te verlossen. En hij stuurt de prinsen mee. Waarom is dat? Levieten en priesters, dat waren degenen die door de Heere allereerst waren aangewezen om dit werk te gaan verrichten, om het volk te onderwijzen. Waarom gaan die vorsten mee? Het zal wel zijn om aan dat werk van de priesters en de levieten wat meer gezag te geven. Maar het zal ook wel zijn omdat heel wat van dat onderwijs door de priesters en de levieten te maken had met de burgerlijke en de ceremoniële wetten. En er waren heel wat dingen waar die vorsten, waar die prinsen op toe hadden te zien dat dat goed en dat dat naar de wil van God zou geregeld worden. Want dat volk dat week op alle terreinen af. Vandaar dat ze met elkaar gaan. Maar ze gaan. Ze gaan. Twee keer zegt de tekst het, en zij leerden in Juda. En nog een keer, het laatste deel, en zij gingen rondom in alle steden van Juda en leerden onder het volk. Ze gingen overal heen. Ze sloegen geen dorpje over. Ze sloegen geen gehuchtje over. Overal in heel Juda leerden zij onder het volk. Ze deden overal huisbezoek, om het zo eens te zeggen. En ze gingen overal kijken hoe de stand van zaken was. En ze gingen geen praatje maken. Ze gingen niet voor de gezelligheid. Ze gingen niet informeren hoe het met de gezondheid stond. En dan nog een woordje dit en een woordje zo. En dan weer afscheid nemen. Ze leerden onder het volk. Ze gaven onderwijs. Waaruit dan? Nou, het staat er. Het wetboek des Heren was bij hen. Ze hadden allemaal een Bijbel op zak. Nog niet de complete Bijbel, want die bestond toen nog niet. Het wetboek des Heren, de Pentateuch, de vijf boeken van Mozes. En wat staat er dan in die vijf boeken van Mozes? Waarom? Dat wordt het wetboek genoemd. Nou, en zo pas zei ik, evangelie en wet zijn niet eens zo ver bij elkaar vandaan. Want in dat wetboek staat het evangelie. Dat bent u wel met me eens, toch? Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. Daar staat heel wat van het evangelie in. Als die levieten en die priesters ergens kwamen en ze begonnen vanuit Leviticus te onderwijzen, dan waren ze zomaar bij het evangelie. Als ze gingen spreken over de offers die God voorgeschreven had, de brandoffers, de zondoffers, de vuuroffers, de wierookoffers en wat dan ook, dan waren ze ineens bij het hart van het evangelie. Want dan ging het om de plaatsvervanging. Dan ging het om de dienst der verzoening. Dan ging het om bloed dat moest vloeien om zonden te bedekken. Dan ging het om de genade Gods die geopenbaard wordt aan schuldige zondaren. Niet waar? Het evangelie is niet ver bij de wet vandaan. En de wet is zeker niet in tegenstelling tot het evangelie. Zij leerden onder het volk wat? Gods woord, zover als dat toen geopenbaard was. Naar zijn dubbele kant, veroordelend en vrijsprekend. Schuldigstellend en op de genade Gods wijzend. Ze leerden onder het volk naar twee kanten. Ze zeiden het de rechtvaardige aan dat het hem wel zou gaan. En de goddeloze dat het hem kwalijk zou gaan. Ze leerden onder het volk naar twee zijden. Het leven heb ik u voorgesteld en de dood heb ik u voorgesteld. Kies dan het leven opdat gij leeft. Ze wezen aan wat goed was naar de wil van de Heere. Ze wezen ook aan wat kwaad was naar de wil en naar de mening van de Heere. Ze pleisterden niet met loze kalk. Ze zagen de mensen niet aan met aanzien des persoons. Ze zeiden niet, hier moet ik mijn mond een beetje houden, want deze mensen staan zo hoog op de maatschappelijke ladder, daar kan ik mijn woord eigenlijk niet aan kwijt en daar durf ik geen vermanend woord te spreken. Ze maakten zich niet mede schuldig met de zonden van het volk waaronder ze kwamen om te arbeiden, maar zij leerden het volk en het wetboek des Heren was bij hen. Waarom? Waarom deden zij dat? O, ze waren er diep van doordrongen zelf, zo goed als dat hun koning er diep van doordrongen was. Dat alleen in het onderhouden van Gods geboden een groot loon gelegen is. Dat alleen in een leven van gewillige onderdanigheid en onderworpenheid aan het gezaghebbende woord van God een leven is waar zegen op te verwachten is. Waarom hebben ze het volk dat geleerd? Omdat ze wisten eeuwig wel of eeuwig wee hangt ervan af. Ze hebben deze dingen onder het volk geleerd omdat het op een eeuwigheid aangaat. Omdat de tijd des levens kort is en in die korte levenstijd wordt beslist waar een mens de eeuwigheid zal doorbrengen. Ze hebben het gewicht op hun ziel gevoeld. Niet alleen van de eer van de Heer, maar ook het gewicht van de zielen van de mensen die aan hun zorgen waren toebetrouwd. En vandaar dat ze het deden zoals de koning hen opgedragen had. Ze hebben gesproken. Ze hebben gepredikt. Ze hebben gewaarschuwd. Ze hebben gelokt. Ze hebben genodigd. Ze hebben gedaan wat een getrouw wachter op Sions muren van de Heere als opdracht gekregen heeft. En ze hadden het zelf ook gezien en daarom geloof ik dat deze mensen van dezelfde geest vervuld waren als Jozefat. Ze hadden het zelf ook gezien hoe ver het met het volk weg was. Hoeveel er goed gepraat werd. Hoeveel er gewoon gevonden werd. En hoe ver ze intussen van de waarachtige dienst en de vrezen des Heren verwijderd waren. Nogmaals, ze kwamen niet met hun eigen opinie. Daar hadden ze niks mee te maken. Hun gedachten moesten ook eigen opinie. Daar hadden ze niks mee te maken. Hun gedachten moesten ook gevangen liggen onder de heerschappij van het woord. Ze kwamen alleen met alzo zegt de Heer. Zijn belofte, zijn eisen, zijn vloek, zijn zegeningen mochten ze de mensen aandringen. Dat was hun taak en voor de rest niks. Voor de rest niks. Ze hadden niks te maken met hun eigen opvattingen. Het wetboek des Heren was bij hen, wet en evangelie. En ze deden het in getrouwheid. Ze onderwezen het volk opdat dat volk zijn hoop op God zou stellen. Opdat het niet van de wegen des Heren langer zou afwijken. Opdat het niet op een pad van het verderf zou voortsnellen. Om tenslotte te laat tot de ontdekking te komen dat ze zich voor eeuwig vergist hadden. Nogmaals, de eeuwigheid was ermee gemoeid. Wat een zegen die waren voor het volk van Juda, dat ze zo'n koning hadden. En dat er toch ook nog zulke priesters en levieten en prinsen waren. Wat een zegen. Misschien hebben sommige mensen het wel eens heel lastig gevonden. Misschien hebben ze die predikers, die rondreizende predikers in hun hart wel eens verwenst. Kan best zijn. Maar het was een zegen. Als er mensen waren in Juda die niet lastig gevallen wilden worden, dan werden ze toch lastig gevallen van Gods wegen. Als er mensen in Juda waren die met rust gelaten wilden worden, dan werden ze niet met rust gelaten. Want zij konden hun eigen verderf nou wel zoeken, maar God zocht toch nog hun behoud. Als er waren onder Juda die niet verschrikt wilden worden, dan werden ze toch aan het schrikken gebracht door deze rondreizende priesters. Want God wilde hen op de knieën hebben. Hij zoekt hun behoud. En gemeente, dat is het. Als het wetboek des Heren gepredikt wordt, Niet alleen de wet zoals we zagen, maar ook het evangelie. Als de woorden Gods naar ons toekomen. Als de Heere ons zegt, dit is de weg, wandelt in dezelfde. Daarmee tegelijk ook een oordeel uitsprekend over onze eigen wegen. Die niet naar het hemelrijk en naar de zaligheid voeren. Als de Heere ons die dingen nog geeft. Hoe onrustig een mens er ook bij kan worden. En hoezeer het ook in conflict komt met onze eigen begeerte en onze eigen verlangens. En hoezeer het ook in strijd is met die tendens die er in het mensenhart altijd weer is. Spreek ons zachte dingen. Het is God die ons behoud zoekt. En ons behoud is alleen gelegen in de weg der bekering en het waarachtig en hartelijk geloof dat vlucht tot dat offer, waarin al die andere offers uit het wetboek hun vervulling gekregen hebben. De Heere Jezus Christus. Daarom, ik aarzel niet om het nog een keer te zeggen, gemeente. Het is een zegen voor Juda geweest dat ze Jozefat hadden. En dat Jozefat het hun niet langer toestond om op de hoogten te roken en om de bossen te aanbidden. En dat Jozefat hen niet met rust liet, maar dat hij zijn predikers uitzond en dat hij die predikers opdracht gaf. Neem het wetboek des Heren mee en onderwijs het volk en onderricht hen in de wegen des Heren. Het was een zegen dat ze zo nog mochten worden bearbeid. En zo is het ook een zegen voor de kerk vandaag, gemeente. Als het woord, het ganse woord, het woord zoals God dat gegeven heeft, nog gepreekt mag worden. Het is een zegen, want daarin bewijst de Heere het dat hij ons behoud nog zoekt. Hij heeft, zo heeft hij met ede gezegd, onder ede gezegd, hij heeft. Zo waarachtig als ik leef, zegt hij, ik heb geen lust. In de dood van de goddeloze, maar daarin dat hij zich bekeert en leeft. Waardeert u het ook zo? Als ons de beide kanten van dat ene woord van God voorgehouden worden, ziet u daarachter ook de Heere die ons behoud nog zoekt. En die ons bij aanvang en bij voortgang wil leiden in de weg, in de paden van het recht. Dat we daarom die wet zo nodig hebben om ontdekt te worden aan onze zonde. Om in de spiegel van de wet eens een keer te leren kijken. Om ons aangeboren aangezicht een keer te bemerken en te zien hoe we eruit zien en hoe God over ons denkt. Opdat we arm worden en ellendig en nooddruftig en roepen leren uit de diepte tot God. Dat we die wet ook nodig hebben als regel der dankbaarheid. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Wel, de Heere zegt het immers. Om zo te leven zoals hem wel behagelijk is. Het kwade te haten en het goede te verkiezen. En met hart en ziel en heel ons bestaan verbonden te zijn aan de dienst van de Heer. Ik zal, o Heer, we zongen het vanavond. Ik zal, o Heer, bepeinzen uw wet. In het onderzoek van uw bevelen waken. Terwijl mijn hart op uw daden let. Het is toch een zegen als een mens door het onderwijs van de Heere daar mag komen. En als hij door dat onderwijs in het evangelie gebracht mag worden tot een zien van die deur des heils die God geopend heeft en die weg des heils die God in Christus gebaand heeft. En als hij mag gaan zien en horen hoe de Heere verlorenen en ellendigen nu nodigt om tot die door hem gegeven zaligmakende toevlucht te nemen. Om bij hem te schuilen en om op hem te hopen. En dat niet op een goedkope manier. En niet op een nemen maar aan manier. Maar geleerd zoals de Heere dat al zijn volk leert. In de weg van verootmoediging. In de weg waarin David het ondervond. Bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonden. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. En gij vergaaf. De ongerechtigheid mijner zonde. Om zo te schuilen bij dat bloed van het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Om zo te leven van de verdiensten van hem die zich gewillig gegeven heeft op het offer van, op het kruis van Golgotha. Is het geen zegen als ons de weg des heils nog mag worden verkondigd naar zijn twee kanten? En wat is de vrucht er daarvan? Ja, daar zullen die mensen in Juda ook wel eens benieuwd naar geweest zijn. Soms zagen ze de vrucht. Hoe dan? Ja, als ze zich van hen afkeerden en zeggen, ik heb er nou genoeg van, morgen verder. Of, en dat zal ook voorgekomen zijn, want waar God werkt, daar kan niemand het keren. Of als ze zagen dat onder de prediking die zij brachten, er 1 of 2 of 10 of meer verslagen werden in het hart en zeiden zoals op Pinksteren, wat moeten we doen, mannen broeders? Of als ze zagen dat hier in een dorpje of daar in een gehucht of daar in een stad het leven ging veranderen, omdat de Heere ingegrepen had. Zegen op de prediking, zegen op de arbeid. Is dat niet iets waar een dienaar in het woord naar uit mag zien? Is dat niet ook voor de gemeente het bewijs dat de Heere nog werkzaam is? Dat de Heere de arbeid nog niet ijdel doet zijn? Is dat niet tot verheuging en blijdschap voor hen die in de gemeente de Heere waarachtig vrezen als ze horen deze en die is in Sion geboren? Ik zou zeggen ja. Sion heeft weeën gehad, zegt de profeet. Ze heeft haar kinderen voortgebracht. Brengt het Sion Gods vandaag ook nog kinderen voort? Mensen die in Sion geboren worden. God geven ons op de zondag na Pinksteren en al die tijd dat we na Pinksteren leven. God geven ons inderdaad rijke vrucht op het zaad van het woord dat uitgestrooid mag worden. Opdat wij het mogen waarderen en opdat het in de vruchten ook zichtbaar mag worden. Dat we het waarderen dat God nog arbeid aan ons en in ons midden verricht. Het was een zegen voor het volk van Juda. Het was een hele verantwoordelijkheid. En nou kijk ik nog even naar die mensen die het werk deden. Het was een hele verantwoordelijkheid voor die vorsten. Voor die priesters. En voor die levieten. Geweldige taak kregen ze. Dat is wat als God je verwaardigt om rond te gaan en om zijn woord te brengen. Wie is tot deze dingen bekwaam? Dat is wat als God je gebruiken wil in zijn dienst, in het ambt, om anderen te onderwijzen. Maar wat komt het dan nou? En wat luistert het dan precies? En vandaar dat er zo uitdrukkelijk staat, ze hadden het wetboek des Heren bij hen. Nogmaals naar die twee zijden. Omdat in dat ene wetboek, in die ene Pentateuch, zowel de wet als het evangelie vervat waren. Maar meer hadden ze niet te brengen. En minder mochten ze niet brengen. En de verantwoordelijkheid die ze met zich meedroegen was dat ze zelf tegelijkertijd een voorbeeld moesten zijn. Zodat hun daden hun woorden niet zouden weerspreken. Ze moesten het in hun eigen leven laten zien wat het is om aan de wil van de Heere gekluisterd te zitten. En respect te hebben voor de Heere en voor zijn dienst. Ze moesten het in hun leven, in hun omgang met de mensen, want ze waren voortdurend onder het volk. Ze reisden van hier naar daar en van daar naar hier en ze kwamen steeds weer met mensen in aanraking. Maar steeds weer in hun omgang met het volk moest het volk zien, deze mensen menen wat ze zeggen. Ze brengen maar niet een boodschap om daarna weer door te gaan. Het is maar niet een job die ze vervullen. Maar het is hun roeping. Hun van God gegeven roeping. Het is de last des Heren die ze dragen. En het is in verantwoordelijkheid aan de Heren. En het is in liefde tot onze zielen dat ze niets achterhouden van hetgeen nuttig is om het volk te onderwijzen. Ze moesten het met hun daden ook prediken. En zo alleen is het tot zegen. Geweldige taak voor mensen die geroepen worden. Hoe konden ze dat wetboek, en dat is een ander aspect, hoe konden ze dat wetboek nou aan het volk leren? Moesten ze het eerst zelf kennen? Moesten ze zich gedurig oefenen in de overleggingen van de verborgenheden des geloofs? Een zinsnede die we straks in het formulier voor de bevestiging ook tegenkomen. Zichzelf gedurig oefenen in de overleggingen van de verborgenheden des geloofs. Daar hadden ze heel wat tijd voor nodig. En zoveel tijd bleef er niet eens over. Want als ze zich geoefend hadden en als ze dat woord voor eigen hart en leven onderzocht hadden, dan riep de taak alweer: anderen onderwijzen. Maar er is geen dienst die meer vergenoeging geeft als deze dienst. Om bezig te zijn in de dingen der eeuwigheid. In de dingen Gods. In de dingen van de God der zaligheden. Om daar voor jezelf in onderwezen te worden en daar anderen in te mogen onderwijzen. Oh, wat komt het dan ook voor ambtsdragers heel precies. Ze dienen immers een zeer precies God. En omdat ze een zeer precies God dienen, vraagt de Heere van hen ook precieze dienst. Wie is tot deze dingen bekwaam? Om in zijn heilige naam, zijn vloek, zijn zegeningen, de mensen aan te dringen. Wie is bekwaam? En dan is het een goede zaak als die priesters en die levieten en die prinsen, als Jozefat hen die opdracht geeft, een blik naar binnen slaan en als ze tegen zichzelf en tegen de koning zeggen: dat kan ik in eigen kracht nooit doen. Maar dan hun kracht en hun steun en hun verwachting bij de Heere zoeken. Om het bij hem alleen te vinden. Dat is de enige weg. Lege vaten. Die vervuld worden als de Heere hen volmaakt. Leeg in zichzelf. Maar bekwaam gemaakt vanuit God in Christus. En dat is tot zegen voor ambtsdrager en voor gemeente. Amen. We zingen uit de 19e psalm en daarvan het 6e vers. Gemeente, wij willen nu overgaan tot de bevestiging van de gekozen ouderlingen en diakenen. En om daartoe te komen wil ik u allereerst lezen het formulier. Geliefde christenen, gijlieden weet hoe wij nu tot onderscheiden reizen u voorgedragen hebben de namen van onze tegenwoordige medebroeders die tot de dienst van het ouderlingschap en van het diakenschap van deze gemeente verkoren zijn om te vernemen of iemand wat had waarom zij in hun ambt niet zouden behoren bevestigd te worden. Het is nu al zo dat naar het oordeel van de kerkenraad er niemand verschenen is die iets wettigs tegen hen voortgebracht heeft, waarom wij thans in de naam des Heren tot de bevestiging zullen voortvaren. Om hiertoe te komen zult gij, broeders die we bevestigen zullen en voorts alle die hier tegenwoordig zijt, voor eerst aanhoren uit het woord van God een korte verklaring van de instelling en het ambt van de ouderlingen en de diakenen. Belangende de ouderlingen is aan te merken dat het woord ouderling of oudste, hetwelk uit het Oude Testament is genomen en een persoon betekent die in een aanzienlijk ambt van regering over anderen gesteld is, toegeschreven wordt aan tweeërlei personen die in de kerk van Jezus Christus dienen. Want de apostel zegt, de ouderlingen die wel regeren zullen dubbele eerwaardig geacht worden, voornamelijk die arbeiden in het woord en de leer. Daar ziet men dat in de apostolische kerk twee soorten van ouderlingen zijn geweest, waarvan de eersten hebben gearbeid in het woord en de leer en de anderen niet. De eerste waren de dienaars van het woord en herders die het evangelie verkondigden en de sacramenten bedienden. Maar de anderen die niet in het woord arbeiden en nochtans mede in de gemeente dienden, droegen een bijzonder ambt dat zij namelijk over de kerk opzicht hadden. En die regeerden met de dienaars van het woord. Want Paulus, als hij in Romeinen 12 gesproken heeft van het leerambt en ook van het ambt der uitdeling of diakenschap, spreekt daarna van deze dienst afzonderlijk, zeggende die een voorstander is dat hij zulks doe in naastigheid. Insgelijks op een andere plaats vermeldt hij onder de gaven en ambten die God in de gemeente gesteld heeft de regering. Zo is dan deze soort van dienaars de anderen die het evangelie prediken tot hulp en bijstand, gelijk in het Oude Testament de gewone levieten in de dienst van de tabernakel de priesters bijgevoegd waren als medehelpers in hetgeen de priesters alleen niet hadden kunnen doen. Terwijl nochtans de ambten altijd onderscheiden blijven. Bovendien is het goed dat beide dienaars van het woord zodanige mannen tot mederegeerders gevoegd worden, ten einde daardoor uit de gemeente Gods te meer geweerd worden alle tirannie en heerschappij die lichtelijk kan inbreken wanneer bij één alleen of bij zeer weinigen de regering staat. En alzo maken de dienaars van het woord en de ouderlingen samen een college of gezelschap zijnde de kerkenraad en vertonende de gehele gemeente, waarop de Heere Christus ziet wanneer hij zegt, zegt het der gemeente, het welk geenszins verstaan kan worden van alle lidmaten der gemeente, ieder in het bijzonder, maar zeer bekwamelijk van degene die de gemeente waarvan ze verkoren zijn regeren. Zo is dan ten eerste het ambt der ouderlingen met de dienaars des woords opzicht te hebben over de gemeente die hun bevolen is. Naastig toe te zien of een iegelijk zich behoorlijk gedraagt in belijdenis en wandel, die zich onstichtelijk gedragen te vermanen en te verhoeden dat de sacramenten ontheiligd worden zoveel mogelijk is. Ook mede tegen de onboetvaardigen volgens de christelijke discipline of kerkelijke tucht te handelen en de boetvaardigen weer in de schoot der kerk te ontvangen, gelijk niet alleen blijkt uit de voormelde uitspraak van Christus, maar ook uit meer andere uitspraken der schrift, dat deze dingen niet staan bij één of twee personen alleen, maar bij velen die daartoe gesteld zijn. Ten tweede, nadien de apostel beveelt dat onder de christenen alles betamelijk en ordelijk zal toegaan en niemand anders dan door wettige beroeping in de kerk van Christus behoort te dienen volgens de christelijke ordinantie daarvan zijnde, zo is mede het werk van de ouderlingen daarop acht te nemen en in alle voorvallende zaken die de welstand en de goede orde der kerk betreffen, met goede raad de dienaars des woords behulpzaam te zijn. Ja, ook met raad en troost alle gemene christenen te dienen. Ten derde is hun ambt in zonderheid mede toezicht te nemen op de leer en de wandel van de dienaren des woords, ten einde alles tot stichting der kerk gericht mogen worden en dat geen vreemde leer worden voorgesteld, volgens hetgeen wij lezen in Handelingen 20, waar de apostel vermaand naastige wacht te houden tegen de wolven die in de schaapskooi van Christus mochten komen, om het welk te doen de ouderlingen schuldig zijn Gods woord naastig te doorzoeken en zichzelf gedurig te oefenen in de overlegging van de verborgenheden des geloofs. Aangaande de diakenen kunnen wij van hun oorsprong en instelling lezen in de Handelingen der Apostelen. Al daar vinden wij dat in het begin de apostelen zelf de bediening der armen gehad hebben, aan wier voeten gelegd werd de prijs der verkochte goederen en aan een iegelijk werd uitgedeeld nadat elk van noden had. Maar alzo daarna een murmurering ontstond, omdat de weduwen der Grieksen in de dagelijkse bediening overgeslagen werden, zo zijn door de vermaning der apostelen mannen gekozen geworden die eigenlijk hun werk van de bediening der armen maken zouden, opdat de apostelen in het gebed en in de bediening van het woord te beter mochten volharden. En dit is van die tijd af onderhouden geweest in de kerk, zoals blijkt uit Romeinen 12... alwaar de apostel van deze dienst sprekende zegt dat degenen die uitdelen zulks doen zullen in eenvoudigheid. En elders, sprekende van de behulpsels, bedoelt hij degenen die in de gemeente gesteld zijn om de armen en ellendigen te helpen in de nood. Uit welke plaats genoeg te zien is welk het ambt der diakenen is, namelijk ten eerste dat zij in alle getrouwheid en naastigheid de aalmoezen en goederen die de armen gegeven worden verzamelen en bewaren. Ja, ook vlijtig zijn om te helpen toezien dat tot hulp der armen vele goede middelen gevonden mogen worden. Tweede deel van hun ambt bestaat in de uitdeling, waartoe vereist wordt niet alleen gave van onderscheiding en voorzichtigheid om de aalmoezen niet te besteden dan waar het nodig is, maar ook blijmoedigheid en eenvoudigheid om met een bewogen hart en toegenegen gemoed de armen te helpen, gelijk de apostel dat eist, Romeinen 12, 2 Korinthe 9. Waartoe zeer goed is dat zij niet alleen met de uiterlijke gift, maar ook met troostelijke redenen uit het woord Gods aan de armen en ellendigen hulp bewijzen. Ten einde dan, geliefde broeders, en iegelijk mogen horen dat gij gezind zijt de voorzijde diensten aan te nemen, zo verzoek ik u nu op te staan en te antwoorden op hetgeen u zal worden voorgehouden. Eerstelijk vraag ik u, ouderlingen en diakenen, of gij niet gevoelt in uw harten dat gij wettig van Gods gemeente en mits dien van God zelf tot deze heilige diensten geroepen zijt. Ten tweede, of gij de schriften van het Oude en Nieuwe Testament houdt voor het enige woord van God en de volkomen leer der zaligheid en alle leringen verwerpt die daartegen strijden. Ten derde, of gij belooft uw ambt, gelijk dit hiervoor beschreven is, volgens deze leer naar uw vermogen te bedienen, ouderlingen in de kerkregering nevens de dienaren des woords en gij diakenen in de bediening der armen, en ook gezamenlijk belooft u in alle godzaligheid te gedragen, mede u onderwerpende aan de kerkelijke vermaningen, indien gij u kwaamt te ontgaan. Wat is daarop uw antwoord, broeder P. de Boer?
Ja.
Broeder M. Hoekstra?
Ja, fijn.
Broeder P. Koster?
Ja, fijn.
Broeder K. Loosman?
Ja.
Broeder D. Post?
Ja.
Broeder J. van Veen? Broeder C. Visser,
ja.
Broeder P. Visser,
ja.
Broeder K. Weerstand,
ja.
Broeder S. Weerstand,
ja.
Broeder G. Koster,
ja.
Broeder T. Ras.
Ja.
De almogende God en Vader geven u alle tezamen zijn genade, dat gij in deze uw diensten getrouw en vruchtbaar moogt verkeren. Amen. Zo wees dan gij ouderlingen naastig in de regering der kerk die u nevens de dienaren van het woord bevolen is. Zijt mede als wachters over het huis en de stad Gods, om een ieder getrouw te vermanen en te waarschuwen voor zijn verderf. Hebt acht op de onderhouding van de zuiverheid van de leer en de vroomheid des levens in de gemeente des Heren. En gij diakenen zijt vlijtig in de verzameling der aalmoezen, voorzichtig en blijmoedig in het uitreiken daarvan, komt de bedrukten te hulp, verzorgt de rechte weduwen en wezen, bewijst weldadigheid aan alle mensen, maar in zonderheid aan de huisgenoten des geloofs. Zijt allen gezamenlijk in uw dienst getrouw en behoud de verborgenheid des geloofs in een rein geweten, goede voorgangers zijn voor geheel het volk. Alzo zult gij uzelf een goede opgang verkrijgen en veel vrijmoedigheid in het geloof, het welk is in Christus Jezus, en hiernamaals ingaan in de vreugde uws Heren. Aan de andere zijde, geliefde christenen, ontvangt deze mannen als dienstknechten Gods, wilt de ouderlingen die wel regeren dubbele eer waardig achten, begeeft u gewillig onder hun opzicht en regering, voorziet de diakenen met goede middelen tot hulp der armen, zijt weldadig, gij rijken, geeft mild en deelt gade mede, en gij armen zijt arm van geest en gedraagt u jegens uw verzorgers in alle eerbied, wees dankbaar jegens hen en murmureert niet. Volgt Christus om de spijze der ziel en niet om het brood. Die gestolen heeft, stelen niet meer, maar arbeider liever, werkende wat goed is met de handen, opdat hij hebben mee te delen degene die nood heeft. Dit doende, elk in het zijne, zult gij van de Heere ontvangen het loon der gerechtigheid. Broeders, een enkel woord, wat meer persoonlijk, na de vermaning die we in het formulier gelezen hebben. Eigenlijk hoef ik niet eens zoveel meer te zeggen, dacht ik. U hebt het begrepen, u bent door de Heere, door de gemeente aangewezen om rond te gaan onder het volk. Dat geldt zowel van de ouderlingen als van de diakenen. Van de ouderlingen nog weer op een wat andere wijze dan de diakenen. Maar we hoorden zo pas uit het formulier toch ook nog weer dat het erg goed is als de diakenen, behalve met de uiterlijke gaven, ook rondgaan met troostelijke redenen uit het woord van God. Wel nu, in dat opzicht, dan verschilt uw taak natuurlijk, maar toch is er zoveel overeenkomst dat ik u allen wel gelijkelijk mag aanspreken. En uitgaande van het woord wat we zojuist in de prediking hebben gehoord, is het uw taak, net als die priesters en levieten van eertijds, rond te gaan onder het volk. En wat gaat u daar nou doen? Wat gaat u daar nou doen? U hebt ook het wetboek des Heren mee te nemen. Het is alleen wat completer dan de priesters en levieten in die dagen hadden. Het bestaat niet uit 5, maar uit 66 boeken. Maar in dat woord staat eigenlijk toch, zij het veel uitgebreider en omstandiger, hetzelfde als wat de priesters en levieten al mochten boodschappen. Zonde en genade, leven en dood, zegen en vloek. Meer hebt u niet te doen. Maar dat hebt u dan ook te doen. In alle getrouwheid, in alle ernst, de mensen wijzen op het ene nodige. En ze niet zomaar een bezoekje te brengen. En dan dat bezoek te rapporteren en dan hebben we het weer gehad. Maar aandringen, aansporen, vermanen, uitnodigen, lokken. En dat kunt u nooit doen als u uzelf niet eerst oefent in de overlegging van de verborgenheden des geloofs. Uw woorden zijn ook niet geloofwaardig als u niet tegelijkertijd een voorbeeld bent in leer en in wandel en in huiselijk gedrag. U zult getrouwmakende genade nodig hebben, broeders, en bekwaammakende genade, om waarlijk te doen waar u zo pas ja of ja wij op gezegd heeft. God geve u die getrouwmakende, die bekwaammakende genade. En vanuit die kracht en vanuit die kracht alleen kan het en mag het en wordt het ook een vreugde om zo bezig te zijn in het woord en in de dienst des Heren en zo te arbeiden aan het heil van onsterfelijke zielen. Ik geef u een woord mee van een Engelse puritein, Richard Baxter. Hij zei, hij was predikant en hij betrok het op zijn prediking. Maar een ouderling dient het ook op zijn ouderlingschap en een diaken dient het op zijn diakenschap te betrekken. Ik preek terwijl ik nooit zeker ben dat ik het nog een keer zal doen. En ik preek als een stervend mens tot stervende mensen. U gaat als een stervend mens op huisbezoek om te spreken tot stervende mensen. En u weet ook nooit of u nog eens een keer op dat adres terugkomt. Dus uw woord dat u spreekt kan ook beslissend zijn. God zegene u in uw bediening. Gemeente, wij willen deze broeders staande toezingen uit de 106e psalm, het tweede vers. En dan wijzigen we in de derde regel het woordje mij in hen. Welzalig elk die het recht betracht, die te allen tijd zijn wetten acht. O Heer, laat hen naar het welbehagen dat geen uw volk steeds hebt getoond, ook roem op uw bescherming dragen en met uw zegen zijn bekroond. We zingen dat staande. Nog een enkel woord aan de broeders die uit het ambt gaan scheiden. Broeder J. Berkhout, P. van den Heuvel, B. Hoekstra, G. Keuter, Jan Visser, Jelle Visser, M. Visser, C. Weerstand, R. de Boer en A. van Veen. Naar gebruik zoals we dat in onze gemeente hebben, was u aftredend, broeders. En u treedt nu uit de dienst van ouderlingen of diaken terug. En u neemt uw plaats weer in de gelederen van de gemeente. U hebt mogen dienen een aantal jaren, sommigen van u flink aantal jaren. Maar aan die dienst kwam nu een einde. Uw plaatsen zijn ingenomen door de bevestigde broeders. En u keert niet terug, althans nu niet, in de kerkenraad. Wat de Heere nog voor u in voorraad heeft, daar lopen we niet op vooruit. Maar op dit moment bent u ambtsdrager af. Het was een zegen dat u mocht arbeiden in de gemeente. Het was een voorrecht, een privilege zou ik zeggen. Het wordt niet aan iedereen gegeven. En we zijn het ook niet waard. Als het erom gaat wat we waard zijn, dan moet de Heere ons allemaal voorbij gaan. Dan had de Heere u ook niet kunnen kiezen. Maar u hebt het mogen doen. En de Heere is de Heere van de oogst. Hij alleen weet wat uw arbeid opgeleverd heeft. En wat het zaad dat u heeft mogen strooien heeft voortgebracht. U hebt een voorrecht gehad. Dat ontneemt de Heere u nu. U blijft, als het goed is, van andere voorrechten leven. Want het is ook een voorrecht om lid van de gemeente te mogen zijn. Om te mogen staan in het ambt der gelovigen. Die bijzondere taak legt u neer. Andere taken blijven liggen. Kan ook niet anders. Als u zelf, al bent u dan geen ambtsdrager, toch mag leven van onverdiende gunst, van Gods genade aan een onwaardige bewezen, dan kunt u er nu ook verder niet over zwijgen. Maar dan zult u wegen vinden om er toch over te spreken. Namens de kerkenraad en namens de gemeente wil ik u danken voor uw inzet, voor uw werk en voor alles wat u voor de gemeente hebt mogen doen. En voorts verdient God de dank voor wat onnutte dienstknechten toch nog hebben mogen doen. Gemeente, wij gaan samen de Heere danken en bidden. Heere, we willen uw grote naam ootmoedig danken voor het feit dat wij hier in uw huis mochten zijn en dat we onderwezen mochten worden uit uw woord. Wat een zegen dat uw woord er is. En dat uw woord door Juda heen uitgedragen mocht worden. En dat uw woord ook in het midden van onze gemeente nog uitgedragen mag worden. En dat gij ook nog mensen roept om daarin arbeidzaam, werkzaam te zijn. Heere, zegen dat woord. Zegen dat woord met de krachtige werking van uw Heilige Geest. Zegen het woord zoals dat vandaag tot ons kwam, ook in deze voorbereidingszondag. Laat het met ons meegaan in deze week. Doe het bij ons blijven. Vervul ons hart en vervul onze gedachten. Vervul ons leven ermee. En wat hebben we het dan nodig, Heere? Ieder van ons persoonlijk om onderwezen te worden. Wat hebben we het nodig dat het wetboek des Heren, dat dat ganse woord van u, dat die volle raad Gods ons verkondigd wordt. Wat hebben we het nodig om te horen van zegen en van vloek, van leven en van dood. Wat hebben we het nodig om te horen dat er een weg ontsloten is voor ellendigen en voor verloren mensen. En dat Christus Jezus de zaligmaker van zondaren is. Wat hebben we het niet alleen nodig om dat te horen? Wat hebben we het ook nodig om er steeds weer bij bepaald en aan herinnerd en toe aangespoord en aangedrongen te worden? En Heere, nu wilt u al dat werk doen. U deed het ook vandaag weer. Laat het nu vrucht mogen dragen. We danken u voor die broeders die het ambt vandaag mochten neerleggen. Nadat u hen een aantal jaren in dat werk hebt willen stellen. En nadat zij werkzaam mochten zijn in het midden der gemeente. U weet wat dat werk ingehouden heeft, wat de inhoud ervan was en wat het resultaat erop is. Het komt u alleen maar toe, Heere, om dat te weten. Want wij zijn slechts nietige instrumenten. We bidden u dat u ze verder vergezellen wilt en dat u ze op de plaats waar gij ze gesteld hebt tot zegen wilt stellen. En dat ze zo ook een goed gerucht van u de Heere mogen verspreiden. We bidden u bijzonder voor de broeders die bevestigd werden. Die hun ja-woord gaven. Die de taak aanvaarden. En die er nu voor staan. We bidden u Heere dat u ze die genade wil geven. Waardoor ze getrouw gemaakt worden. Dat zijn ze geen van allen. Van zichzelf tenminste. Dat is niemand. Weglopers zijn wij. En we knoeien maar wat. En we doen maar wat uit onszelf. Maar om getrouw bevonden te worden, Heere, hebben we genade van u nodig. Hebben we nodig dat gij onszelf vervult met uw Heilige Geest. Hebben we nodig dat we zelf diep doordrongen worden. Diep overtuigd zullen zijn van de ernst van deze dingen. Want tenslotte is het werk van ambtsdragers. Werk dat gebeurt op de rand van de eeuwigheid. O Heere, we bidden van u dat u ze daarvan doordringen wilt. En dat u ze zo gebruiken wilt. Dat u ze ook tot voorbeelden wilt maken. In hun levensgedrag. In al hun doen en laten. En dat hun woorden niet weersproken zullen worden door hun daden. En dat ze daardoor ongeloofwaardig zouden worden. Heere, we bidden u om die genade. Dat u hen echt en helemaal in uw dienst neemt. En dat u hen zo wilt gebruiken tot heil van de gemeente. Bekwaam hen ook. Want dat is ook al iets wat ze van zichzelf niet hebben, bekwaamheid. Alweer iets wat geen mens bezit. Wie is tot deze dingen bekwaam? Wie is bereid? Wie is geschikt? Geen mens. Maar Heere, mogen zij het ervaren dat u ook bekwaamheid geeft door diezelfde geest. En laten ze zo ondervinden dat uw genade hen sterkt. En dat u hen op de weg van het ambt begeleid en gebruikt. Zegen de gemeente. Zegen ons allen. Vergeef ons onze zonden. En hoor ons, Heere, naar de rijkdom van uw barmhartigheid. Alleen om Jezus wil. Amen. We zingen uit de berijming van de 10 geboden het laatste vers. Het 9e vers. Gaat ons heen in vrede en draagt met uw Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.